Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 139 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 139 vers 1, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid, en het tweede, geomringt mijn gaan en liggen gij o Heere zijt altoos nevens mij. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 139. zingen wij na de wet uit dezezelfde psalm het vierde vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heere, uw oog niet zien? Het vierde van psalm 139. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Eerst psalm 139 en vervolgens Matthäus 9, de eerste 8 verzen. Eerst psalm 139, de psalm over Gods alwetendheid. En daarna Matthäus 9, de eerste 8 verzen. In Psalm 139 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zal ik op voor ten hemel, gij zij daar. Opwedde ik mij in de hel, zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zei, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen, als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Haar er is meer dan de zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht, en gij mannen des bloeds wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren, die u haten? En verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hem met volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. En dan Matthäus 9, de eerste 8 verzen. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, ze brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Doch, opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, toen zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen die dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, vanmorgen komt u tot ons met het evangelie van uw alwetendheid. En wilt u ons oren geven om te horen en een hart om op te merken. David heeft het in verwondering uitgeroepen en laten we straks zo ook naar huis mogen gaan. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. Heere, heb op moedig dank dat u ons op deze uw dag nog weer samenbrengt onder uw woord. U achtte het nodiger dat ik in het vlees zou blijven. En het is niet aan mij wat uw bedoeling daarmee is, maar Heere, mag het toch zijn dat zondaren door de prediking getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht en dat uw kinderen versterkt mogen worden in het allerheiligst geloof. U ging in de achterliggende weken door met de prediking. We hebben kostbare preken uit uw hand ontvangen. En wat is de vrucht? Wat is de vrucht? Heeft het ons tot bekering gebracht, Heere? O, wilt u toch deze morgen nog in gunst op ons ter neerzien? En wij mogen vanmorgen vanuit uw woord horen dat u toch gedachten des vredes heeft. Hoe wij dan hier ook zijn. En wilt u geven dat we dat woord ook mogen bewaren in ons hart. Waardoor meneer Kleinbloesem de eerste keer toen hij in het nieuwe jaar hier preekte, mee begon. Opdat het woord niet weggepikt wordt door de vogels. En dat wij weer overweldigd worden door allerlei zorgen of bezigheden van dit leven. Maar dat het woord als een kostbare schat in ons hart bewaard wordt, overleggende al die preken, al die woorden en uitziende wat u gaat doen. Wil u zo vanmorgen de rijen van de banken doorgaan en als we thuis meeluisteren ons een onmisbare zegen schenken. Verheerlijk uw naam, Heere, en betoon nog dat u van ons afweet. En dat u van dit kleine kuddeke afweet. En dat het nog steeds uw kudde is. Laat het ook vanmorgen uw welbehagen zijn om zondaren aan de voeten van het kruis te brengen. Heere, zegen ons en vervul ons met uzelf. En schenk deze morgen in het luisteren en in het spreken alles wat we nodig hebben. Gedenk degene die moeite en zorgen kennen, rouw en verdriet. We dragen in het bijzonder ook de heer Potter en de heer De Viet aan u op. Wees u ze nabij, Heere, en ondersteunt u ze van onder uw eeuwige armen. Er is ook blijdschap in de gemeente bij Hans en Lydia van der Stelt. Werd er in de achterliggende week een meisje geboren. U hebt alles welgemaakt. Geef aan de moeder weer nieuwe krachten, Heere. En boven alles wilt u deze jonge ouders toch bezetten met de vrezen van uw naam. Opdat ze vanaf het prilste begin met name een voorbeeld mogen zijn voor dit kleine meisje. Geeft u ze het verantwoordelijkheidsgevoel en besef dat ze een kind ter leen hebben gekregen dat voor de eeuwigheid is geschapen. Laten ze de middelen ernstig waarnemen, Heere, waarin dat ware geloof te ontvangen is. En zult u zo ook onder hun dak uw naam willen grootmaken. U nam ook twee van uw knechten weg, die in de achterliggende week aan de schoot van de aarde zijn toevertrouwd. Dominee Blok, we dragen onze ambtsbroeder van de gereformeerde gemeente met zijn gezin aan u op. U kent de rouw en het gemis. En dominee Op het Hof, we dragen ook allen aan u op die hem lief en dierbaar waren. Geef ze wat nodig is, heren. Het is een gemis voor de kerk. Maar u blijft dezelfde. U gaat door. Leer ons te zien dat er één op de troon zit. En dat de kerk niet afhankelijk is van uw knechten, maar dat we afhankelijk zijn van u. Zegen ook straks het werk van de zondagschool. Geef, Heer, dat de eenvoudige vertellingen ook gebruikt mogen worden als een middel in uw hand. Om kinderen al jong aan de voeten van Christus te brengen. Heren, zo weet u wat een ieder van ons nodig heeft. Wees u ons deze morgen nabij en help ons uit vrije goedheid. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog een keer uit Psalm 139 en nu de versen 6, 7 en 9. Psalm 139, vers 6, 7 en 9.
Thank you.
woord van God komt tot ons vanuit Matteüs 9, vers 2a en 4a. Matteüs 9, vers 2a en 4a. Deze woorden en Jezus, hun geloof ziende, en Jezus ziende hun gedachten. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats de alwetendheid van Jezus. Ten tweede getoond in de verlamde. Ten derde getoond in de schriftgeleerden. De alwetendheid van Jezus, getoond in de verlamde, getoond in de schriftgeleerden. Jezus is weer in Capernaum. En dat werd gehoord, volgens Marcus. Er werd over gesproken. Het is de plaats waar hij woonde. Daar had hij zijn huisadres. Maar wij lezen in Lucas dat hij daar leerde. De Heere Jezus heeft geen tijd verknoeid toen hij op aarde was. Maar hij verstond zijn roeping en volbracht ook die roeping. En door te leren heiligde hij het predikambt. Van alle kanten zijn er mensen gekomen om te luisteren. Het huis is boordevol, zodat de mensen zelfs buiten staan. En de kracht was er, zegt Lucas, om te genezen. Nou, dan moet je er zijn. Als het evangelie verkondigd wordt, als de kracht er is om te genezen, dan moet je er zijn. Maar hoe? Hoe zijn die mensen gekomen? De Heer Jezus weet wel wie, waarom gekomen is. Maar hij is toch bewogen met al die mensen. We zullen zo dadelijk zien dat er een viertal mensen een verlamde bij hem brengen. En dat die verlamde maar één verlangen heeft, dat is om vergeving van zonde te ontvangen. En de kracht was er om te genezen. Dus die man was op de juiste plek. Maar er zijn ook schriftgeleerden volgens Lucas en fariseeën gekomen. En of die wel zulke zuivere bedoelingen hadden, van heinde en ver gekomen om te horen wat Jezus zou zeggen. Maar Jezus was ook met die mensen bewogen. Al waren hun bedoelingen niet zuiver. Al hadden ze ongelovige gedachten. Al zaten ze geïrriteerd toen ze hoorden dat hij de zonde vergaf. Was hij toch bewogen met die stakkers, die wetgeleerden en die fariseeën. Dus laten wij vanmorgen eerst dit leren uit de geschiedenis die we samen hebben gelezen. Jezus is alwetend. Hij weet wat er leeft in het hart van die verlamde man. Hij weet ook wat er leeft in de harten van die schriftgeleerden. Dus Jezus is alwetend en hij is bewogen met al die mensen. Dus met welke bedoeling u en ik hier vanmorgen gekomen zijn, dat weet Jezus. En zelfs als de bedoelingen niet zuiver zijn, dan is hij toch bewogen. Dus dit mag ik vanmorgen al eerst zeggen. Hij is bewogen met een ieder van ons. Ongeacht met welke gedachten we in de kerk zitten. Ja, en u weet niet wat ik denk. En ik weet niet wat u denkt. Maar dat kan niet. Maar de Heer Jezus weet het wel. Hij weet het wel. Dus hij is weer in Capernaum. Zijn woonplaats. En volgens Matthäus komt hij uit Gadara. Daar heeft hij die bezeten man genezen. Verlost van de macht van de duivel. En u kent die geschiedenis wel. Die Gadarenen die hebben gebeden. Ga alsjeblieft weg. En dat gebed heeft hij verhoord. Dat is erg. Dat je de Heer Jezus liever kwijt dan rijk bent. Hij is weggegaan. Weggegaan met de boodschap van het evangelie. Dat hadden ze om gevraagd. En ze hebben het gekregen. En nu is hij weer in Capernaum, maar hij is er niet zomaar. Hij is niet naar Capernaum gegaan omdat hij daar woonde. Jezus reist nooit doelloos rond. Hij doet altijd iets met een doel. Hij is altijd op de juiste tijd, op de juiste plaats. Zullen we zo zien voor die verlamde en ook voor die schriftgeleerden. Dat is wat. Jezus reist nooit zonder doel. En zo is hij in Capernaum. Het huis is volgelopen, buitenstaande mensen. En dan komen daar ineens vier mannen volgens Marcus. En die dragen een bed. En op dat bed ligt een man die niet lopen kan. En alle vijf hebben ze maar één verlangen. Dat is om bij de Heer Jezus te zijn. En dat is een geloofsverlangen. En dat geloof dat trotseert alle moeilijkheden. Dat geloof dat volhardt. In gedachten zie ik ze zo aankomen bij dat huis. Ze proberen toen naar binnen te gaan en ze vragen of er plaats gemaakt wil worden. Maar er is geen mens die aan de kant gaat. Het is onbegonnen werk zou je zeggen. Gaan nu die vier vrienden teleurgesteld naar huis met hun vriend die op dat bed ligt en die niet lopen kan? Nee, geloof is ook vindingrijk. Ze kijken zo eens naar boven, een trap, een plat dak. En ze bedenken een plan dat het mogelijk moet zijn om dat platte dak open te breken en dan hun vriend te laten zakken vlak voor de voeten van Jezus. Dat is toch niet zo eenvoudig geweest? Om een man die verlamd was, die niets kon, naar boven te brengen en door het dak naar beneden te laten zakken. Maar ze deden het door het geloof. En het geloof overwint. Ze breken de tichelsteden van het dak open, voldoende ruimte, en dan laten ze hun vriend zakken. Precies voor de voeten van Jezus. Kinderen, wat zou die man u hebben gewild? Die man die niet lopen kon. Ik weet niet of hij al verlamd was van zijn jeugd af aan. Of dat hij later verlamd is geworden. Maar dat moet wel ontzettend erg zijn als je nooit kunt lopen. En nu is Jezus er. En de kracht om te genezen is er. Waar moet je dan zijn? Wat zou er nu geleefd hebben in het hart van deze man? Moet je goed opletten. Die vrienden laten hun verlamde vriend zakken vlak voor de voeten van Jezus. Die verlamde man die zegt niks. Maar lees we maar na hier in het Matthäus evangelie. Hij zegt niks. Toch weet Jezus wat er in zijn hart leeft. En de Heere Jezus zegt: Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. Die man die kwam toch om genezing van zijn verlamming. Dat hij weer kon lopen. De kracht was er toch om te genezen. En het eerste wat Jezus zegt. En hij kent ons hart. Hij weet wat er leeft in ons hart. Uw zonden zijn u vergeven. Moet je kijken hoe het er staat. Hè? En Jezus hun geloof ziende. Dat is meervoudsvorm. Nou ja, kijk, bij die vrienden, daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Hè? Die hebben tegen hoop op hoop gehandeld. Die hebben volhard. Die hebben alle tegenslagen getrotseerd. Dus dat is blijkbaar een kenmerk van een ware geloof. En dat ware geloof, dat dringt overal doorheen om bij Jezus te komen. Dat kon je zien. Tja, toen Jezus in huis was, toen heeft hij die vrienden wel gezien, hè? Hoe ze met die man naar boven gingen en dat dak openbraken en hun vriend aan zijn voeten hebben neergelegd. Dat kon je zien met je ogen. Maar is dat hun? Dus ook die verlamde man had geloof. En die kon niks zichtbaars doen. Hij kon niet meehelpen om het dak open te breken. Hij kon zelf niet naar boven. Hij kon niets. En toch had hij geloof. En dat zag Jezus. En Jezus hun geloof ziende. Nou, daar kom ik zo op terug. Hè? Dat hij alles weet wat er in ons hart is. Maar de Heer Jezus ziet nog meer in vers 4. En Jezus ziende hun gedachten. Het waren de gedachten van die fariseeën, die schriftgeleerden, die in zichzelf zeiden, ze zeiden het niet hardop, maar ze dachten het wel. Dit is vloeken. Dit is godslasterlijk. Wat matigt die Jezus van Nazareth zich eigenlijk aan? De doodstraf staat hierop. Ze zeggen het niet. Ze denken het wel. En Jezus hun gedachten ziende. Lucas zegt, hij bekende hun overdenkingen. Nou, dat is Jezus alwetendheid, hè? En Jezus alwetendheid is evangelie. Ik ga dat straks nog wel nader uitleggen. Jezus alwetendheid is puur evangelie. Want hij weet vanmorgen of er iemand in de kerk zit te tobben met zijn zonde en zegt, hoe moet dat toch? En eer je ook nog maar een woord kunt uitbrengen, zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. Het is wat. Maar hij kijkt ook naar die schriftgeleerden en die fariseeën, die er met boze gedachten zitten. Wie kan zonde vergeven dan alleen God? En dan gaat de Heer Jezus bewijzen dat hij God is. Dus deze schriftgeleerden vragen niet om een teken, maar hij gaat bewijzen dat hij God is door die verlamde te genezen. Maar dat kan ook geen mens, toch? En als hij God is, dan heeft hij ook de bevoegdheid om de zonde te vergeven. Zie je wel? Jezus alwetendheid, puur evangelie. Hij vergeeft zonden aan de mensen die geen raad weten met hun zonden. En de mensen die zich verzetten, dat is ook zonde. Bewijst hij dat hij God is. En hij zegt, luister dan mensen. Heb je al kwade gedachten. Maar ik openbaar mij als degene die de zonden wil vergeven. Jezus is alwetend. Nou, we hebben een prachtige psalm gelezen, psalm 139. En dan zegt David in psalm 139, u verstaat van verre mijn gedachten. Eer ik ze zelf bedenk. En wat kun je soms tobben, hè? Hoop ik tenminste, met je zonde, met je schuld, dat je er niet meer uitkomt. En hij, Jezus, begrijp je. Hij weet wat je denkt. Hij verstaat van verre je gedachten. Is dat geen wonder? Hij kent ze zo volkomen, onze gedachten, dat er niets van ons verborgen is voor hem. Hij weet alles. Ons verstand is verduisterd door de zondeval. Onze kennis maakt ons opgeblazen en dan doen we alsof we heel veel weten. Maar eigenlijk weten we niks. Maar de Heer Jezus is God. Hij weet alles. En dat is evangelie. Een prachtig voorbeeld van Gods alwetendheid, dat vind je in de geschiedenis van Gideon. Als de Heer Gideon roept, dan zegt de Heer tegen Gideon, dan moet je een stier gaan offeren. Namelijk die van 7 jaar en die daar op de tweede rij staat in de stal. Het is toch niet te geloven. Kent God nou al die stieren van die boer daar? En weet hij precies waar ze staan en hoe oud ze zijn? Jazeker. Wij doen soms net alsof God niet alles weet. Maar tot in het kleinste detail. Hij weet alles. En dat is puur evangelie. Als je geen raad weet met je zonde. Maar ook als je boze, verkeerde gedachten hebt. En dat je met verkeerde gedachten vanmorgen in de kerk zit. Dat weet hij ook. En dat wil hij ook nog vergeven. Dus hij zegt tegen Gideon, je moet die stier offeren van 7 jaar en die dan op de tweede rij staat in de stal. Als het ware met name aangewezen. Nog een voorbeeld. Saul is op zoek naar de ezelin en zijn vader had hem op pad gestuurd. En dan komen ze eruit bij Samuel. En dan zegt Samuel, met die ezelin is alles al in orde. Saul kon ze niet vinden, maar de Heere wist wel waar ze liepen. En die ezelinnen zijn al lang gevonden door een andere knecht en die zijn al thuis. En vader Kis die maakt zich nu meer zorgen om zijn zoon Saul. Maar de Heere had het zo geleid in zijn alwetendheid dat Saul bij Samuel kwam om daar tot koning gezalfd te worden. Oh, roept David uit. Hoe? Kostelijk zijn mij uw gedachten. De Heer weet alles. Hij weet alles wat we denken. Alles wat we doen. Nog een voorbeeld. Hij wist dat Judas hem verraden zou. Maar dat moest allemaal op de tijd van Jezus gebeuren. En daarom als hij 2 discipelen vooruit stuurde om het Pascha te bereiden, dan zegt hij niet op dat en dat adres. Maar dan zegt hij, jullie zullen straks een man in de stad vinden, die heeft een kruik met water op zijn hoofd. En die moet je achterna lopen en het huis waar hij naar binnen gaat, daar moeten jullie het Pascha bereiden. Kijk, toen wist Judas niks. Want het was de tijd nog niet. waarop Jezus verraden kon worden. Zo weet de Heer Jezus alles, tot in het kleinste detail. Nou, voor we naar die verlamde en die fariseeën schriftgeleerden gaan, nog eerst een paar voorbeelden. Dan denk ik aan Petrus. De Heer Jezus die wist al en die waarschuwde Petrus: je zult mij verloochenen, Petrus. Maar Petrus geloofde niet in Jezus' alwetendheid. Hij zegt: al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Ik zal voor u sterven. Wat is hij diep gevallen? Wat heeft de Heer Jezus hem vastgehouden? En toen kwam hij erop terug, hè? Petrus, hebt gij mij liever dan deze? Bent u beter dan die anderen? Hebt u meer geloof? Bent u sterker dan die anderen? En dan gaat het hoofd van Petrus naar beneden. Hij kan nu maar één ding doen. De alwetendheid van Jezus is evangelie. U weet alle dingen, Heere. U weet alle dingen. Nee, wat ik gedaan heb, dat lijkt nergens op. Ik heb er diep berouw over. En toch weet u dat ik u lief heb. Toch weet u dat ik u lief heb. Nog iets, hè? In Psalm 139 staat dat de alwetende overal is. Overal. Adam die verstopt zich, en misschien is er vanmorgen wel iemand, hè, die zich verstopt, die wegloopt bij de Heere met zijn schuld. En denk je nou echt dat de Heere niet weet waar je bent? Jona, denk je nou echt dat je je verstoppen kunt voor de alwetende Heere? Adam, waar ben je? Kom eens tevoorschijn uit die struiken. Dat is evangelie, hè? En als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij tegen zijn kerk: ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik weet wel door welke woestijn u gaat. Ik weet wel over welke hoogte en door welke diepte u gaat. Ik weet wel welke beproevingen en moeiten er zijn. Ik weet alles. En ik ben met u lieden. Ik zie u overal. Nog sterker, hè? In Psalm 139 vers 16 staat dat alles in uw boek is geschreven. Nou, wanneer kan de krant nu iets opschrijven? Dan moet er eerst iets gebeurd zijn, hè? En dan wordt er verslag gedaan, al dan of niet feitelijk. En dan komt het in de krant. Maar voordat alles gebeurde, had de Heere alles al opgeschreven. En de Heer Jezus die kent dat boek van zijn vader door en door. Hij wist wel dat er straks een verlamde zou komen. En hij wist dat er schriftgeleerden en fariseeën waren met verkeerde gedachten. Dat stond allemaal al in dat boek geschreven. Kun je een heel verkeerde kant mee op, dat weet ik ook wel. De goddelozen gaan er altijd de verkeerde kant mee op. Maar het is puur evangelie. In dat boek staan ook al de namen geschreven. Voor Gods uitverkorenen. Voor zijn kinderen. O, als dat toch geen boek des levens was. Wie zou dan zalig worden? Eer iets van mij begon te leven, stond alles in uw boek geschreven. Was dat een troost, hè? Als je door het geloof mag zeggen: Heere, u wist het toch al. U wist het toch al. Alles staat al vast in uw boek. Wij zijn niet overgegeven aan het noodlot. Er overkomt ons niet zomaar iets bij geval. Maar alles uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Alles. Wie zal dan zeggen: waarom hebt gij alzo gedaan. David roept het uit, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. De gedachten in de schepping, Job is er klein onder geworden. De gedachten in Gods voorzienigheid. Jozef heeft opgemerkt, jullie wilt ten kwade, maar God ten goede, om een groot volk in het leven te behouden. En dan de gedachten in de herschepping. Door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis genageld, maar door dat kruis wordt ons vergeving van zonden verkondigd. Nou, ik moet het afronden, de eerste gedachte. Maar dan zeg je, Jesaja, want misschien klaagt er wel iemand, hè, zou de Heer wel van mij afweten? En dan zeg je, Jesaja, waarom zegt u dan, mijn weg is voor de Heer verborgen? Hè? Als er dus iemand met zijn schuld loopt. Als iemand denkt, kan ik nog bekeerd worden? En het lijkt wel of de hemel potdicht zit. Waarom zegt u dan, mijn weg is voor de Heere verborgen? Dat is niet waar hoor. De Heere ziet vanmorgen je getop. En dan loop je met vragen rond omtrent het godsbestuur. Ze zijn mij te hoog, zegt David. Ik kan er niet bij. Dat is waar. Maar de Heere weet van je af hoor. Tot in het kleinste detail, tot het kleinste detail. We gaan naar onze tweede gedachte. De alwetendheid van Jezus getoond in de verlamde. Vier vrienden brengen een verlamde bij Jezus. Wat is dat, iemand bij Jezus brengen? Dat is een zaak van gebed. Als je echte vrienden hebt, hoef je nooit te vragen, wil je voor me bidden? Want dat doen ze. Blijkbaar kon die verlamde niet bij Jezus komen. Weet u trouwens ook uit eigen ervaring, dat zalig worden zo onmogelijk is. Dat je worstelt met die vraag, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Weet je wat echte vrienden zijn? Die daar op hun kamertje liggen te worstelen. En zeggen, Heere, mijn vriend is onbekeerd en die weet niet hoe die bekeerd moet worden. Wilt u hem alstublieft de ogen openen? Deze verlamde man, die niet bij Jezus kon komen. Die had vier vrienden en die brachten hem daar. En die vier vrienden, die hadden alle vier hetzelfde oogmerk. En ze deden ook hetzelfde. Dat zijn vrienden. Vrienden die je op weg willen helpen naar de hel, daar moet je nu mee breken. Als jij vrienden hebt of vriendinnen waarvan je niet weet dat ze voor je zaligheid, voor je bekering bidden, kap ermee, want dat zijn geen vrienden. Maar wacht eens even. Ook omgekeerd, hè? Vraag jij wel eens voor je vrienden dat ze de Heer Jezus mogen kennen. Vraag jij wel eens voor je vrienden of ze de Heer Jezus mogen kennen. En niet zomaar een keer. Deze vier, dat hebben we gezien, trotseren al de moeilijkheden. Ze volharden. Ze rusten niet eerder. Ze kunnen, laat ik zomaar eens zeggen, geen amen zeggen, eer ze hun vriend bij de Heer Jezus hebben gebracht. Onvermoeibaar. Ze volharden. En die verlamde man, die kan niets. Dat zijn echte vrienden. Als je het zelf niet kunt. En dat er anderen zijn die je meenemen in de gebeden. Heren, gedenk hem toch. Gedenk hem toch. Bekeer hem toch. zo laten ze hun vriend zakken aan de voeten van Jezus. Heere, ontfermt u zich toch over hem. Nou, en toen dat wonderlijke woord, hè. Daar ligt die verlamde man. En oppervlakkig gelezen, dan zou je zeggen, die man heeft maar één verlangen, dat hij straks weer kan lopen. En hij gelooft dat de Heere Jezus dat kan. En dan zegt de Heere Jezus, uw zonden zijn u vergeven. Toen. Zeg nou eens vanmorgen eerlijk, waarom ben je in de kerk gekomen? Zeg nou vanmorgen eens eerlijk, hè, als je op je knieën ligt in je slaapkamer. Ik ben helemaal alleen, hè. En je bidt, waar vraag je dan? Wat is nu het allerbelangrijkste in je leven? Ik weet hoe je mag alles aan de Heere vragen, echt waar. Maar de Heere Jezus ziet het, dat bij deze verlamde man één ding het zwaarste weegt. Hoe kom ik toch van de last van mijn zonde af? De Heere Jezus ziet het in het hart van deze verlamde. Hij heeft liever vergeving dan genezing. Leeft dat ook in ons hart? Of hebben we de Heere Jezus eigenlijk maar altijd nodig om zo'n aangenaam mogelijk leven te hebben hier op aarde? Wilt u me hiermee helpen en wilt u dat doen en nou, noem allemaal maar op. Het mag hoor. Maar deze verlamde zegt, ik heb liever vergeving dan genezing. Je weet wel, op een andere plek, ook in het Matthäus-evangelie, zegt de Heere Jezus tegen iemand, u geschiede naar uw geloof. En daarom geloof ik dat deze man gekomen is door het geloof. Om vergeving van zonden te ontvangen. En daar moet je op letten, hè, wat de Heere Jezus zegt. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, die verlamde man, zoon, dat is toch even een lieve naam? Je bent mijn zoon, zegt hij. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over degene die hem vrezen. En dan zegt hij, zijt welgemoed. En weet je wat dat Griekse woordje betekent? Mannen, die man die zat ermee, zou ik wel welkom zijn bij Jezus? En weet je waarom? Kijk, over het algemeen genomen, dan heeft de Heere Jezus geleerd dat je nooit een direct verband mag leggen tussen zonde en ziekte. Pas op, hè. Dus wat die vrienden daar bij Job deden, en wat de discipelen deden bij die blind geborene, heeft hij gezondigd of zijn ouders? Dan zegt de Heer Jezus, pas op hè, dat je dat nooit bij een ander doet. Maar één keer in Johannes 5. Bij die man die al 38 jaar lang niet had kunnen lopen. Hè, en die genas hij. En toen zei hij tegen die man, ga heen. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens overkomen. Dus daar legt de Heer Jezus wel een verband. Tussen zonde en ziekte. Dat kan hè. Kijk, dat moet ik niet voor u invullen en u niet voor mij. Maar blijkbaar vanuit dat Griekse woordje welgemoed, zat deze verlamde man ermee te tobben. Blijkbaar wist deze man de oorzaak van zijn verlamming. En toen kwam hij niet met opgeheven hoofd en met de borst vooruit naar de Heere Jezus. Hij zei niet, wie tot u komt, die gooit u er toch niet uit, die zult u toch niet uitwerpen. Ik kan mij voorstellen dat die man de Heere Jezus niet eens heeft aandurven zien. Maar dat hij levensgroot zijn schuld voor zich zag. En geroepte in zijn hart. Zou de Heere Jezus hem wel willen ontvangen? Is daar vanmorgen iemand? Want ik kan mij heel goed voorstellen als je je zonde ziet. Hè? Dat je helemaal niet zo vrijmoedig bent. Er zijn mensen die zeggen, natuurlijk geloof ik, hè. Nou, dat geloof gooi maar in de kliko, want dat is een waardeloos geloof. Deze man had als het ware het schaamrood op zijn kaken staan. Zou de Heere Jezus mij wel willen ontvangen? En Jezus hun geloof zinde. De geloof vol harten. Kijk, die vier vrienden die hebben geworsteld om die vriend van hun op het dak te krijgen en aan Jezus voeten te laten zakken, ze volharden. Maar in dat woordje welgemoed, dan zie je dat deze verlamde man tobt en worstelt met zijn zonde tegen hoop op hoop. Ene moment dan dacht hij, het kan nooit. Het andere moment dacht hij, het kan wel. Ik kan nooit meer zalig worden. Het andere moment, een lichtstraal in zijn ziel. Zou de Heere Jezus hem dan toch wegsturen? Zo hè. Dus wat niemand zag aan de buitenkant, dat zag de Heere Jezus wel. Die zag die man tobben en worstelen en strijden. Net als die hoofdman. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar ik kan ook niet zonder u. En Jezus weet ervan. Hè? Jezus weet of er vanmorgen iemand in scherpenissen is of meeluistert. Die worstelt met zijn schuld. En als je je zonde levensgroot voor ogen ziet. Doe je eerder een stap terug, en dat je naar hem toe durft te gaan. En toch, hè, waar moet je nou anders heen? Oh, die mensen die zitten er. En die zitten de woensdag weer. En Jezus ziet het wel. Hij ziet het wel, hè. Is nou zijn alwetendheid geen evangelie? Als je zelf niet weet, hè, hoe je het onder woorden moet brengen. Maar deze man heeft geen woord gezegd. Wat moet je ook zeggen? Als je een schuld hebt die tot de hemel reikt. Wat moet je ook zeggen? Als je een zonde hebt. Zo'n berg waar je niet overheen kunt zien. En het is allemaal waar, hè? Maar je hebt ze gedaan. Wat moet je dan zeggen? Je hoeft niks te zeggen. Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, uw zonden zijn u vergeven. Wees maar welgemoed. Deze man had een intense begeerte om naar de Heere Jezus te gaan. Maar hij had ook een diepe schroom. Wat zal hij zeggen? Psalm 139. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, Gij weet het alles. En dan neem ik je toch weer mee naar die prachtige gelijkenis van die verloren zoon. Hè. Daar komt hij aan. Hè. Daar komt hij aan. En hij heeft nog geen woord gezegd. Hè. De fariseeën en de schriftgeleerden die zouden wel weten wat die jongen allemaal had moeten zeggen. En die zou maar eens eerst een half of anderhalf jaar moeten bewijzen dat hij meende wat hij zei of wilde zeggen. Maar wat doet die vader? Die omhelst hem. Nou, je ziet hier toch hetzelfde gebeuren. Dat is nu Jezus' alwetendheid. Je ziet hier toch hetzelfde gebeuren. Daar ligt die verlamde. Wat moet hij zeggen? Wat moet hij zeggen? Hij kan niets zeggen. Hij durft niets te zeggen. En hij hoeft niets te zeggen. De Heere Jezus omhelst hem. Hij zegt, zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Wat gewis en waarachtig. Wie zo tot Jezus komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Zie hoe gewillig deze alwetende Jezus is. En wie dit verstaat, die verstaat het evangelie. De alwetendheid van Jezus, getoond in de verlamde. Zit er een verlamde die niet weet hoe hij bij Jezus moet komen? Onze derde gedachte, getoond in de schriftgeleerden. Waren de schriftgeleerden ook verblijd? Maar de mensen, die weten niet wat ze zien. Lees maar in vers 8. De scharen die dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijk die zodanige macht de mensen gegeven had. En je leest in Lucas dat die verlamde naar huis gaat en die huppelt van vreugde en die verheerlijkt God. Nou, je zou toch denken dat die dominees ook verblijd zijn. Want als het goed is, hè, dan komt iemand tot ruimte in de gemeente. Ja, dan zijn de dominees verblijd, de ware knechten van God. Maar dat is het mooiste als je dat mag horen, hè. Als iemand van zijn zonde last verlost is. Dat is het mooiste wat je als dominee kunt horen. De rest neem je maar op de koop toe. Maar deze dominees zijn helemaal niet blij. Deze schriftgeleerden en fariseeën zijn helemaal niet blij. Er was kracht om te genezen, zegt Lucas. Maar dan moet u thuis maar eens lezen in Lucas. Daar zegt Lucas dat ze daar zaten. Alleen maar zitten. Dat is heel opvallend, hè? Ze zaten daar. Alleen maar zitten. Is er daar niemand ziek onder die schriftgeleerden en fariseeën? Komt u nou elke week en u zit hier alleen maar om te zitten? Dat weet de Heer Jezus ook. Nou, ben u al misschien 20, 40, 60, 80 jaar en je hebt een kerkbank versleten. Zie je ze zitten? Luisteren? Soms dan lees je dat ze luisteren om te vangen op zijn woorden. Heel verkeerde gedachten. De kracht was er om te genezen. Het bloed van Jezus Christus, dat is er. En ze maken er geen gebruik van. Integendeel. Het irriteert. Ze worden kwaad. Ze worden boos. Als ze Jezus horen zeggen wat zijn eigenlijke doel is. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Hoeveel gezonde mensen zitten er vanmorgen in de kerk? Die hebben vanmorgen niet eens gevraagd, Heer Jezus, wil u mijn zonde vergeven onder de prediking? Wilt u mij de vrijspraak doen horen in mijn geweten? En Jezus weet het wel hoor. Hij weet alles. Er is ongeloof bij deze schriftgeleerden. En ze zeggen, wie kan nou zonde vergeven? Dan God alleen. Nou, dat is waar, hè. Dat is waar. Ik kan uw zonde niet vergeven. Over we vanmiddag over te hebben, dat de Romeinse kerk leert dat de priesters ook de zonde kunnen vergeven. Maar dat is niet waar. Gods knechten hebben wel de sleutelmacht. En een ieder die met een waar berouw en door het geloof tot de Heer Jezus komt, die verkondigen wij vergeving van zonde. Maar ik kan u de zonde niet vergeven. Dus daar hadden deze mannen gelijk in. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En ze zeggen dus eigenlijk, hij is niet de zoon van God. Hij matigt zich iets aan wat niet mag. Zij gaan op Gods rechterstoel zitten en veroordelen Jezus van Nazareth. Nou, zou de Heer Jezus nu vuur uit de hemel bidden en dat die goddeloze mensen daar verteerd worden, dan stond ik hier al niet meer. Zat u er dan nog? Nee, Jezus alwetendheid is evangelie. Dan zegt de Heer Jezus, nou, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dan zal ik jullie een teken geven dat ik God ben en dat ik macht heb om de zonde te vergeven. De bevoegdheid heb om zonde te vergeven. En als je dat dan ziet, kom dan toch ook met de zonde van het ongeloof en dan zal ik dat ook wegnemen. Zie je het nu? Zie je het nu? Die vanmorgen geïrriteerd in de kerk zat. En misschien wel met vooroordelen gekomen bent. Zie je nu hoe bewogen de Heer Jezus is? Hij doet er alles aan vanmorgen om te overtuigen dat hij niet alleen die verlamde wil genezen. Vergeving schenken. Maar dat hij de alle hoorders wil. Dus hij zegt, weet je, nou zit je met verkeerde gedachten hier, hè? Je zit er alleen maar te zitten. En je wil geen gebruik maken van mij als medicijnmeester, want je voelt je veel te goed. Dat is dat verdoemelijke ongeloof, hè? Je voelt je veel beter dan een ander. En daarom ga je leeg de kerk uit. En voor je de kerk uitgaat, zegt de Heer Jezus, dan zal ik je laten zien dat ik God ben. Maar wat is nou makkelijker? Om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Ja, dat kun je niet zien, hè. Ik wil allemaal mooie dingen zeggen, maar dat kun je niet zien. Of dat ik nu tegen deze verlamde man, en iedereen wist het in Capernaum, dat ik zeg, sta op, neem uw bed op en wandel. Ik kan geen mens genezen. Maar opdat je mag weten dat de Zoon des Mensen de bevoegdheid heeft om de zonde te vergeven, zegt hij tegen die verlamde, sta op! En het gebeurt, hè? En die man die rolt zijn matrasje op. En er wordt plaats gemaakt. En al juichend en jubelend gaat hij naar huis. Nou, wat? Al die mensen, inclusief die schriftgeleerden en die fariseeën gezien. Jezus is God. Dan mag en dan kan hij ook de zonde vergeven. En dat laat hij ons vanmorgen verkondigen. Ik ben God en ik weet alles. Ik weet hoe je vanmorgen hier in de kerk zit. Ik weet wat u overdenkt in uw hart. En nu zal ik jullie een teken geven. Kijk even verderop, hè. Daar komen weer dat soort mensen. En dan zeggen ze, doe eens een teken. Doe eens een teken. De duivel die wil de Heer Jezus nog van het kruis afhalen. Wat allerlaatste, als u nou zelf van het kruis afkomt, dat kan natuurlijk niet. Maar als u dan zegt, God te zijn, dan kunt u dat wel. Dan geloven we in u. Doe eens een teken. En dan zucht de Heer Jezus en zegt hij, jullie krijgen geen teken dan het teken van het woord van Jona. En wie het opmerkt, die haalt er winst uit. Maar deze fariseeën en schriftgeleerden vragen helemaal niet om een teken. En ze krijgen het toch. Weet u nog uit de adventstijd? Die goddeloze Agas, dat hij geen teken wilde. En dat hij het teken van Immanuel kreeg. Zie je nu, schriftgeleerden, dat de Zoon des Mensen gekomen is, niet in de eerste plaats om mensen beter te maken, om je te helpen dat je een beetje makkelijk leven kunt leiden, maar dat de Zoon des Mensen gekomen is om zondaren zalig te maken. Kijk, daar gaat die verlamde huppelend naar huis. Weet je wat de Heer Jezus zo graag zou willen? Dat nou die fariseeën zouden zeggen, o Heer Jezus, wij zijn met zulke verkeerde gedachten hier gekomen. Hè? Kunnen wij ook nog vergeving krijgen? Ik denk aan Nicodemus. Jozef van Arimathea, die zat ook in diezelfde raad. Een schare van priesters is later toegevoegd. Ik kwam met zulke verkeerde gedachten in de kerk. Zou ik ook nog vergeving kunnen krijgen? Weet je wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet? Hij smeekt. En hij zegt alleen ken. Erken uw ongerechtigheid. Want wie zijn zonde beleidt. En latende. Die zal barmhartigheid vinden. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. 103, vers 2. Eindigen wij met dankgebed. U bent bewogen, zelfs met mensen die niet bewogen zijn. Er is er ook geen één van nature bewogen. De gevoelens die wij hebben zijn van nature haatdragende gevoelens. Wat heeft u ons vanmorgen laten zien? Dat uw alwetendheid puur evangelie is. Maar laten we dan ook beseffen, als we dit woord naast ons neerleggen, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. O God, laten we de tranen van Jezus die vanmorgen vielen op de gemeente, ook voelen dat het hardste hart versmelt. U had ook een woord voor die mensen die niet weten hoe ze van hun zonde af moeten komen. Wat moeten ze nog zeggen? Eén verzondigd leven achter zich. Altijd tegen uw roepstem ingegaan. Eigen gekozen wegen bewandeld. En nu kunnen ze niet meer. Voor of achter. Zoon, wees welgemoed. Wat een woord. Heere, gedenken ieder onzer, zoals we hier samen zijn. En die mensen die wegblijven, onder dit kostbare evangelie vandaan. Geef dat ze zullen horen, dat er één met hen bewogen is. Wil ons ook vanmiddag weer bij elkaar brengen, heren. Om nog een keer de klanken van het evangelie te beluisteren. Heb dank voor alles. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen nog een keer uit Psalm 139 en nu het 10e vers. Hoe dierbaar zijn we uw wonderdaden. 139 vers 10. Van de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.